weet ik veel. Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Je hebt daar misschien wat meer wat nieuwigheidjes voor deze week. Eerst even wat losse vlotters, zal ik maar zo noemen. Uit de IARU nieuwsletter. Interessante meldingen in de zin van storingen die toch verminderd worden. Er waren vooral in de States natuurlijk heel veel problemen met FM, mobiele telefoonsignalen van taxis uit Mexico, uit een paar steden in Mexico die voortdurend in de 2 meter uplink zaten van een paar amateursatellieten zoals Oscar 14. En er is dus heel wat actie geweest vanuit de States en ook in Mexico zelf. Al anderhalf jaar zeker zijn ze daar heftig bezig om te proberen daar iets aan gedaan te krijgen. Leek allemaal heel moeilijk, maar het is uiteindelijk toch gelukt. Die signalen zijn verdwenen inmiddels. Geen FM meer in de uplink te horen vanuit die hoek. Er zijn natuurlijk nog veel meer andere landen waar nog problemen mee zijn. Maar het lukt dus wel als mensen problemen aanmelden. Om die dan via IARU-kanalen en zo voor elkaar te krijgen. Er was dus ook een IARU Region 2-conferentie in Guatemala City recentelijk. Eind vorig jaar ergens. En daar hebben dus allerlei commissies van de IARU en met steun van AMSAT en noem maar op, ook de vereniging in Mexico zelf en zo, die hebben er van alles aan gedaan om de Mexicaanse overheid dus onder druk te zetten en uiteindelijk heeft het dus geholpen. Dus wie weet, hè, misschien krijgen we het ook in andere delen van de wereld voor elkaar om de satellietfrequenties een beetje schoon te houden van dit soort gedoe, zou ik maar zeggen. Ik vertelde vorige week al van de ridderschap, zou ik maar zeggen, van Martin Sweeting, wat hij gekregen had, hè? G3IJO. En intussen gaan natuurlijk alle mogelijke felicitaties richting Engeland. En iedereen heel blij en enthousiast. Maar goed, Martin was zelf een beetje verrast en hij had het helemaal niet verwacht natuurlijk, maar goed. En hij zegt natuurlijk ook meteen van ja, het ligt allemaal niet aan mij, maar aan het hele team wat daar zo enthousiast altijd gewerkt heeft. Maar hij hoopt natuurlijk dat het toch wel wat positief effect heeft op zijn activiteiten in Surrey, de universiteit en ook voor AMSAT. En dat we er aan alle kanten profijt van mogen hebben van dit gebeuren. Nog even over de verschillende amateursatellieten in de reeks van Oscar 14 tot en met 18. Die hele serie is namelijk gelanceerd op 22 januari 1990. Dus die zijn inmiddels op een paar dagen na 12 jaar oud. Dus dat is ook alweer knap oud en die doen het toch nog voor een deel best aardig. Oscar 14 is in bedrijf, 16 ook regelmatig, 19 regelmatig, 17 helaas al een tijdje niet meer, 18 bij vlagen doet hij nog wel eens wat. Dus toch, je ziet het, amateursatellieten kunnen het best lang uithouden inmiddels. Dus hij heeft toch ook wel zijn positieve effecten. Goed, de resultaten van de Straight Key Night, dus de amateursatellietactiviteiten op 1 januari, die kunnen worden ingestuurd naar de W2RS. Dan kan er een beetje overzichtje worden gemaakt van wie daar de beste resultaten heeft bereikt. Dus niet echt een contest, maar toch leuk eventjes om het te melden. De X-38, het prototype van een Crew Rescue Vehicle, zoals dat heet, een CRV. Oftewel zo'n terugkeervehikel, ruimtetuigje waar vanuit de Space Station straks bemanningen naar de aarde kunnen terugkeren als er iets aan de hand is. Die X-38 is dus een prototype daarvan, die zijn ze volop aan het testen. Die heeft onlangs zijn hoogste, snelste en langste vlucht gemaakt tot nu toe en dat is allemaal zeer succesvol verlopen. Dus die ontwikkeling gaat snel verder nu. Wil iemand nog Guam werken? Juliet Foxtrot 6, Bravo Charlie Charlie. Die is vanaf Guam actief nog tot en met morgen. En onder andere op Oscar 40, dus wie weet lukt het om hem daar te pakken te krijgen. Over Oscar 40 gesproken. Intussen is de stand behoorlijk gedraaid, dus 60 graden de ene kant op en een graad of 10 naar beneden toe. Ten opzichte van de nominale stand. Dat moet dus vanwege de hoek van de zon. Bekend verhaal. Nou, dat betekent dus ook dat het gebruiksschema behoorlijk verschoven is allemaal. Het relais-systeem, zeg maar, de uplink-downlink is ingeschakeld al vanaf mean anomaly fase 5. Dus kort na het passeren van het perigeum, als de satelliet nog erg laag zit. En dat betekent dat je de downlink dan dus opvallend sterk moet kunnen ontvangen. Want de antennes zijn netjes recht naar je toegericht in die fase tijdens de klim. En dan zit hij op hele korte afstand, dus dan krijg je behoorlijk dikke signalen. Dat betekent ook in de uplink gaat het natuurlijk erg hard. En je wordt dus ook verzocht in de uplink daar rekening mee te houden en je vermogen flink terug te schroeven, want anders wordt het veel te hard allemaal. De stand van de satelliet die wordt op zeer korte termijn, een deze dagen dus, nog eens gecontroleerd met foto's gemaakt door de EACE-camera. En ja, ze nemen aan dat hij toch in de buurt van 302 bij min 10 zit. Iedereen kan dan gewoon gebruik maken van de satelliet als hij ingeschakeld is. Wel wordt iedereen verzocht goed uit de buurt te blijven van het middelbeacon, om daar dus geen storing te veroorzaken bij de ontvangst van de telemetrie en zo. De zonnesensoren aan de satelliet beginnen nu ongeveer de zon weer te zien, vandaag of morgen uiterlijk. Dus dat betekent dat het standregelsysteem weer in lock kan komen. Hij heeft dan zichzelf weer helemaal onder controle wat dat betreft. Hij weet weer precies hoe die hangt. En dat betekent dat ze weer kunnen beginnen met standregeling, met de magnetorkers, de magnetische poelen. Het eerste wat dan gedaan zal worden is zorgen dat de lengtegraad, zeg maar de hoekverdraaing in het baanvlak, niet verder wegloopt als gevolg van het mystery effect. Dat compenseren ze dus dan weer. En de eerste hoekverandering die echt uitgevoerd gaat worden is dat de breedtegraad, zeg maar, weer bijgedraaid gaat worden. Dus hij staat nu een graad of 10 naar beneden toegericht onder het baanvlak, dus meer naar het zuidelijk halfrond toe. Die hoek die wordt eerst weer naar nul teruggedraaid zo gauw mogelijk, zodat hij in ieder geval weer in het baanvlak zit te kijken met zijn richtantennes. En dan pas zal ook de hoek binnen het baanvlak van die 300 graden weer naar 360, oftewel 0 graden, worden gedraaid. 60 graden hoekverdraaiingen, dat gaat heel geleidelijk gebeuren in de komende periode. En dat zal zo'n beetje duren tot midden april. Rond die tijd staat hij dus weer in de nominale stand van 0 bij 0, oftewel de antennes dan precies naar de aarde gericht vanuit het apogeum. Maar voorlopig kan dat nog niet zo snel, omdat de zon nog steeds een beetje in de weg zit, zeg maar. Die staat in de verkeerde hoek. Dus dat is de situatie met Oscar 40. Hij blijft dus weliswaar in gebruik, maar niet de hele omloop natuurlijk. Het is heel voorzichtig dat ze een stukje per beetje de zaken aan kunnen zetten. Het middelbeacon wordt wel zoveel mogelijk in bedrijf gehouden. Roedak is meestal altijd uitgeschakeld nu, zo'n beetje. Maar het relaisstation wordt wel geprobeerd hier en daar ingeschakeld te houden. Maar iedereen wordt verzocht mee te helpen telemetrie te ontvangen. Dat is in ieder geval altijd welkom. Goed, een heel ander verhaal. De ARIS-apparatuur in het Space Station. Daar was dus sprake van, hadden we het al over gehad, dat er een nieuwe antenne, of een enkele nieuwe antennes aan de buitenkant gemonteerd moesten gaan worden tijdens ruimtewandelingen de komende periode. Er waren wat verhalen wanneer dat dan nou zou moeten gaan gebeuren. Nou, de eerste antenne gaat nog veel eerder gebeuren dan we al hadden durven hopen, namelijk morgenavond, de 14e januari, of eigenlijk is het dinsdagochtend vroeg onze tijd. Ze gaan namelijk al een ruimtewandeling maken. Die start morgenavond. En dan gaan ze wat dingen aan de buitenkant van het Space Station uitvoeren. Maar een van de dingen die ze uit gaan halen is het vast monteren van een van de nieuwe amateurantennes aan de buitenkant van het Space Station. De antenne met de aanduiding WA3, Whiskey Alpha 3. En die komt aan het uiteinde van de service module, de Zvezda service module, te zitten. Als je tegen het uiteinde van die Zvezda-module aankijkt, dan stel je dan voor dat bijvoorbeeld 6 uur naar beneden is, 12 uur naar boven. Dan komt hij richting 10 uur te zitten. Dus zeg maar linksboven naar opzij, zo steekt hij dan naar buiten toe. Dan wordt hij vastgemaakt aan een handrail met een klem. En ja, zo'n handrail moet je dan voorstellen als een beetje een leuning bij een trap, hè, dat effect. Nou, dan wordt hij met een klem aan vastgezet, gewoon. Dat is lekker simpel, dat is helemaal voorbereid. Kost bijna geen werk. Ze moet alleen even het kabel aansluiten. En daarvoor zitten dus al 4 hoogfrequent connectors aan of in de huid, zeg maar, van de Zvezda-module ingebouwd. Daar heeft het Russische team dus al rekening mee gehouden. En nou, dan hoeven ze maar aan een van die 4 connectors vast te knopen en klaar is Kees. Dan is het wat dat betreft klaar. Er zijn al foto's en allerlei andere zaken beschikbaar op internet om te kijken. Bij NASA en zo. Een enorme file van 800k kun je ophalen waar alles beschreven wordt van de ISS amateurapparatuur, inclusief alle antennesystemen. Dus het wordt allemaal heel veel reclame ook van de kant van NASA. Er zijn volop aandacht aan besteed op NASA TV en noem maar op. Dus het wordt als een hele belangrijke actie gezien. Die ruimtewandeling begint morgen om ongeveer 21 uur 45 UTC. Dus zeg maar tegen 11. Dat is iets later eigenlijk. En het moment dat de antenne echt vastgezet moet gaan worden op de gewenste plek zou iets tussen 2 uur en 2 uur 30 UTC moeten zijn op de 15e. Dus dinsdagochtend vroeg eigenlijk. Hè. Midden in de nacht van maandag op dinsdag. Dus je kunt het allemaal live volgen op NASA TV. Daar wordt alles continu uitgezonden, de hele ruimtewandeling. Dus je kunt het ook met die antennes allemaal volgen als je wil. Er zijn ook al beelden getoond van het antenne gebeuren en de voorbereidingen aan boord van het Space Station in de afgelopen dagen. En ja, wordt dus interessant. Wat betreft het Packet Station van het Space Station, dat is actief geweest afgelopen maandag en misschien ook dinsdag. Ineens was het operationeel. Ook is het phone station actief geweest eventjes. Met andere woorden, een van de cosmonauten of astronauten, Dan Bush, die was actief met November Alpha 1 Sierra Sierra op de 7e, dus vorige week maandag, afgelopen maandag, en boven Amerika heeft hij wat verbindingen zitten maken en daarna was ook het Packet Station weer operationeel eventjes, maar vreemd genoeg was het daarna weer footsie. Dus, jammer, maar ze hebben het niet operationeel weten te houden, ze hebben wel gevraagd inmiddels aan de astronauten om het toch in te schakelen. Maar dat schijnt nog niet echt gelukt te zijn. Bovendien krijgen we dus in verband met die ruimtewandelingsactiviteiten dat het toch zeker weer uitgeschakeld gaat worden. Ja, dus dat helpt allemaal even niet. Dus we moeten even wachten tot na die ruimtewandeling die nu uitgevoerd gaat worden. Daar komen er nog een paar. En het lijkt erop dat op de 25 januari weer een ruimtewandeling uitgevoerd gaat worden waarbij misschien alle andere amateurantennes al gemonteerd kunnen worden. Of minstens één of twee daarvan, maar waarschijnlijk dus de andere drie allemaal tijdens die ruimtewandeling gemonteerd gaan worden aan het Space Station. Dat is nog niet zeker, maar daar lijkt het wel op volgens de huidige planning. Momenteel zijn dus de astronauten, cosmonauten bezig met het voorbereiden van de ruimtepakken. Ze gaan werken met de Russische Orlan ruimtepakken. Voor een 6 uur ruimtewandeling. Twee van de drie mannen die aan boord zitten gaan dus die ruimtewandeling maken. Yuri Onufrienko, de commandant, en flight engineer Carl Wolfs gaan dus naar buiten. Terwijl de andere flight engineer Dan Bush aan boord blijft. En Dan is aan de beurt voor de volgende ruimtewandeling op 25 januari. Ze gaan naar buiten morgenavond via de Russische PIRS docking module. Koppelmodule dus. Hè. De PIRS is een van de laatste aangekoppelde modules van de Russen. En daar gaan ze dus een Russische vrachtkraan als het ware. Zo'n grijparm gaan ze dan installeren. Die nu nog aan PIRS zit en die gaan ze verzetten. En op een andere manier monteren. Er zijn Strela-gevalletjes, Russisch voor pijl. Goed, die dingen die willen ze dus gaan gebruiken voor alle mogelijke werkzaamheden aan de buitenkant. En tussendoor lopen ze dan even langs de Zvezda-module en zetten ze die amateurantenne vast. Maar ze hebben het dus druk met een paar grote vrachtkranen eigenlijk. Goed, afwachten wat dat wordt met de 25e dan. Intussen zijn ze ook met andere experimenten uiteraard bezig in het Space Station. Maar dat kan natuurlijk ook niet missen. Even kijken of er nog andere. Oh ja, wat betreft het monteren van die antenne. Dat betekent ook dat ze dan dus de antenne aansluiting in de service module, Zvezda, gaan gebruiken. En dat is eigenlijk ook zeg maar de woonkamer van de astronauten en cosmonauten. Daar zitten ze het meeste in hun vrije tijd ook. En dat zal er dus ook wel toe leiden dat ze veel meer en makkelijker de amateurradioapparatuur zullen kunnen gaan gebruiken. Want die zal dan van de Zarya-module waar die nu zit, zal het verplaatst gaan worden. Dus de amateurapparatuur wordt verhuisd naar de Zvezda-module. Dat betekent dat ze dus wat makkelijker en comfortabeler en dat soort dingen gebruik kunnen maken van de amateurapparatuur. Dus het lijkt erop dat dat ook wat dat betreft positiever wordt voor ons. Ze gaan ook later nog een antenne monteren die gebruikt wordt ook voor Russische doeleinden voor eigenlijk ruimtewandelingen, televisieverbindingen tijdens ruimtewandelingen voor de Russen. En zolang er geen ruimtewandelingen zijn, wordt die antenne dan ook weer voor amateurgebruik beschikbaar gemaakt. Dus dat is eigenlijk een gecombineerde antenne. Dus dat heeft een dubbele functie op die manier. Die antennes, die amateurantennes zijn dus gemaakt voor een deel door een Italiaans team. Russen hebben het systeem ontworpen, gedesigned. En de spulletjes die nodig zijn voor het handelen en het vastzetten van het spul tijdens de ruimtewandeling hebben de Russen verzorgd. De NASA heeft het zaakje geassembleerd en getest voor gebruik in de ruimte. En er zijn dus aardig wat groepen aan te pas gekomen in de wereld, waaronder ook Amsat en de ARL en noem maar op. Samen allemaal in de samenwerkingsverband ARDIS, amateur radio in het Space Station. Dus, hele verhalen allemaal. Uiteraard zijn ze van plan heel veel verbindingen nog te gaan maken met schoolstations later. En er komt dus ook nog de nodige slowscan apparatuur later in het jaar naar het Space Station, als het allemaal goed gaat. Goed, dat even over dit hele verhaal. Dan over PCSAT. Bob, WB4APR, de commandofiguur zeg maar, van PCSAT, die doet zijn best om het systeem volop aan de gang te houden. Tot 21 januari blijft PCSAT permanent in het zonlicht. Heeft dus nu lekker veel energie beschikbaar. De temperaturen lopen niet te hoog op, dus dat is weinig probleem wat dat betreft. En omdat de batterijen in ieder geval lekker redelijk vol kunnen blijven, lukt het om wat meer experimenten uit te halen. Hij heeft dus geprobeerd het GPS-systeem permanent ingeschakeld te houden. Niet zo af en toe eens een keer een omloopje, neem maar zelfs permanent. Dat is niet helemaal gelukt. Een paar keer resetten het systeem toch weer uit zichzelf. Maar voor een groot deel is het wel gelukt. En dat betekent dat hij dus op 145.827, zo'n beetje waar hij zit, regelmatig om de 30 seconden een GPS-packet kon uitzenden. Hij heeft ook geprobeerd de andere frequentie, 144.390, operationeel te houden. Daar kan dus ook gewerkt worden met 9600 baud, maar omdat er bijna niemand belangstelling bleek te hebben voor die 9600 baud downlink, heeft hij ook daar het spul op 1200 baud gezet. Dus je kon op twee verschillende frequenties zelf de packets van PCSAT, onder andere de GPS packets, dus ontvangen. Dat heeft heel goed gefunctioneerd. Er waren heel wat packets te ontvangen met GPS downlink. En dat was heel mooi te volgen hoe dan de satelliet zichzelf kon meten en aangeven waar die zat. Intussen worden de UHF-ontvangers, 9600 baud UHF-ontvangers, uitgeschakeld gehouden. Tenzij er iemand specifiek om vraagt om die te mogen gebruiken. Maar in principe worden ze uitgehouden. En GPS wordt ook bij vlagen weer uitgezet nu, omdat het toch een beetje uit de hand loopt blijkbaar met de energieverbruik. Dus misschien dat ze momenteel weer uit zijn. Vanmorgen waren ze in ieder geval ook weer uitgeschakeld. Je kunt dat zien aan de telemetrie, het derde bitje. Als dat op 0 staat, in het rijtje van status bits, dan weet je dat de GPS aanstaat. Als die op 1 staat, dan staat de GPS uit. Dus het blijft een gedoe, maar voorlopig deze week kan het nog interessant zijn om nog veel met PCSAT te spelen. Hij heeft nu nog volop energie. Vanaf volgende week wordt het weer veel moeilijker. Intussen zijn er wel wat problemen met de Keplers van PCSAT. Af en toe schiet daar iets verkeerd bij NORAD en dat is ook nu weer gebeurd. Dus de meest recente Keplers van PCSAT die zijn helemaal fout. Dan zit je er een heel eind naast. Er zijn geruchten dat dat ook het geval is met een van de andere satellieten, maar dat is nog niet zeker. Maar goed, hoe dan ook, Sapphire, de andere satelliet, die ook in dat groepje van PCSAT thuis hoort, die wordt ook, als het goed is, op korte termijn beschikbaar gesteld voor digipeating met packet. Voor alleen UI-frames, net als PCSAT, maar ze willen dat heel voorzichtig aanpakken en echt zeker weten dat niemand de neiging krijgt om weer connects uit te gaan voeren. Zowel connects naar de satelliet als connects naar een ander station via de satelliet. Dat mag absoluut niet, want dat geeft veel te veel problemen met acknowledge packets die dan weer de mist ingaan enzovoort. Het geeft te veel belasting en dan stort de hele zaak in. Dus alleen als ze zeker weten dat niemand misbruik gaat maken van het systeem, dan willen ze ook Sapphire in gaan schakelen. En beschikbaar gaan stellen voor packetreliëring met uw e-frames. Dat zou dus op korte termijn kunnen gaan gebeuren. Hij zit simplex op 437.1 en daar kun je hem dus in de gaten houden. Wel uiteraard rekening houden met de Doppler shift die je daar mag verwachten. PC-SAT frequentie die zit nog op 145.827, maar die zou nou door de hogere temperatuur misschien weer iets omlaag gedrift kunnen zijn. En Sapphire die zou eigenlijk meer bij 437.095 centerfrequentie moeten zitten nu. Maar dat is moeilijk te zeggen. Hij zendt één keer per minuut een, of twee keer zendt hij dan een 1 seconde draaggolfsignaaltje uit met telemetrie en eventueel andere signalen. Sapphire. Dus, voor de liefhebbers, even in de gaten houden. Deze week nog allemaal leuke mogelijkheden, inclusief ook, als het goed is bij vlagen, GPS-signalen. Wat hebben we nog meer? Van de IARU wordt nog gewerkt aan een nieuw voorstel voor een commissie, zeg maar, die zich bezighoudt met frequentietoewijzingen voor amateursatellieten. Want er zijn natuurlijk steeds meer groepen, ook in universiteiten en zo, die bezig zijn met het bouwen van amateursatellieten. Dan moeten de frequenties een beetje gecoördineerd worden. Dat werd altijd gedaan door één persoon, maar dat wordt een beetje te veel. Ze willen dus nu een kleine commissie als het ware instellen. Met vertegenwoordigers uit verschillende IARU-gebieden en AMSAT-groepen. En daar moeten ook wat educatieve types tussen zitten die snappen hoe dat dan met educatieve satellieten moet. Maar ja, dat moet nog even georganiseerd worden. Dan willen ze de informatie op een paar webpages beschikbaar stellen, zodat iedereen daar kan zien hoe de toewijzingen zijn van alle frequenties voor amateursatellieten. Zowel oude als huidige als toekomstige amateursatellieten. Dus dan kun je al een beetje zelf gaan inpassen waar je dan eventueel die frequenties kwijt zou kunnen die je dan wil aanvragen. En dan kan dat geregeld worden. Dan zit er een vragenlijst bij die je helemaal door moet werken. En dan kun je dus alle informatie kwijt die nodig is voor de aanvraag. Dan wordt het allemaal wat beter begeleid. Ze willen toch ook beter gaan kijken hoe dat nou met amateursatellieten zit. Want je ziet steeds vaker toch mensen die verschijnen met een satelliet die ze amateursatelliet noemen. Maar dat doen ze alleen maar om amateurfrequenties te mogen gebruiken. Maar vervolgens blijkt dat er in de satelliet toch eigenlijk helemaal geen experimenten of wat dan ook zitten. Geen payload waar amateurs iets mee kunnen. Het blijkt dan alleen een telemetrie downlink te zijn die op een amateurband komt waar amateurs ook eigenlijk niks mee kunnen. Nou, dat soort dingen, daar willen ze nou toch echt proberen uit te bannen. En ze willen dus echt ervoor zorgen dat de amateursatellieten die verschijnen in de toekomst ook echt amateursatellieten zijn en dus ook echt een payload hebben waar een radiozendamateur iets aan heeft. En daar gaan mensen dus ook echt met allerlei instituten en zo over praten van als je toch eens een keer iets van plan bent met satellieten, leuk, maar dan zorg maar dat je je frequenties ergens anders aanvraagt, maar niet in amateurgebieden, want daar hebben we niks aan. Goed, dat soort dingen. En AMSAT International die is dit allemaal aan het coördineren. En daar kunnen we ook nog mee over mee stemmen als we het daar wel of niet mee eens zijn. En zo. Goed, we zijn even zo wat de ontwikkelingen van deze week. Ja, Oscar 10 hoorden we net al van Cor, die doet het ook best bij vlagen wel aardig. Schijnt het weer steeds beter te gaan doen. En allerlei andere satellieten die doen wat ze al een hele tijd aan het doen waren, dus dat is niet zoveel veranderd. Goed, even kijken bij Piet, PA3DOQ en de groep PA0DLO.
Ja, prima Nico, PA0DLO de groep, Papa Alpha 3 Delta Oscar Quebec. Nou, leuk toch dat allemaal ontwikkelingen verder zijn. Die, ja, het is natuurlijk wel midden in de nacht, dinsdagmorgen, hè. Ik weet ook niet of dat ik dan toevallig wakker ben op een gegeven moment om het hele gebeuren eens te aanschouwen via NASA-TV. Ik zal eens kijken. Ik kom wel laat thuis. Althans, laat. Met maandagavond biljetten. Misschien dat het wel lukt op een gegeven moment, als ik een beetje laat thuis ben, het ding aanzet. Voordat ik het nest induik, hè. Kijken wat we dus te zien krijgen. Verder luister ik gewoon het rondje mee uit. PNL-DLO, Papa Alpha 3 Delta, Oscar Quebec.
Ja, oké okay, Piet. Prima. Nou, dan horen we volgende week wel een oogtuigenverslag, hè, van het monteren van de antenne. Nou ja, wie weet hè. Ja, je kent die beelden wel, hè. Een beetje wazige toestanden. Maar goed, bij vlagen heb je er wel wat aan. Want als je inderdaad zo'n camera hebt die op de helm van de astronaut zit die de ruimtewandeling maakt, dan is dat wel grappig. Kijk je hem echt op zijn vingers en zie je precies wat hij aan het doen is. Dus nou ja, wie weet, hè. KEH, PNL, DLO. Van PNL, Delta Limonska. Nou, de satelliet is momenteel een gyroscoop. Hij draait gewoon om die Z-as, om die as die ook naar de aarde gericht is. Vanuit het apogeum, als hij tenminste in die nominale stand hangt. Hè. Dat is nu dus even niet zo, maar straks weer wel. Dus, omdat het een gyroscoop is, blijft hij gewoon in de ruimte dezelfde stand houden. Ten opzichte van zeg maar, de sterrenhemel die op de achtergrond als stabiel mag worden verondersteld. Dus dat betekent, hij houdt inderdaad die stand tijdens een hele omloop. Dat betekent inderdaad, tijdens het perigeum staan de antennes dus precies van ons afgericht. Hè. We staan aan de andere kant van de satelliet de ruimte in te kijken. En ja, als je dus opzij van de aarde voorbij komt, dan kijk je van opzij tegen die richtantennes aan. Dan heb je er niet zoveel aan. Hè? Dus de richtantennes staan netjes naar de aarde gericht vanuit het hoogste punt. Maar dan blijft hij dus tijdens de hele omloop ten opzichte van de achtergrondwereld, ten opzichte van de sterren, gewoon dezelfde stand houden. Dat is nou juist de grap van het stabiliseren met roteren om een as. Hè? Spinstabilisatie heet dat dan. Dit is natuurlijk een voorlopige toestand die eigenlijk niet optimaal is. Die hadden we ook bij Oscar 10 en 13 al wel, permanent. Maar bij Oscar 40 is dat maar een tijdelijke situatie. En daar willen we dus vanaf met die drieassig gestabiliseerde toestand die we straks moeten gaan krijgen. En waarna dan ook de grote zonnepanelen uitgeklapt kunnen worden enzovoort. Dan krijg je een hele nieuwe situatie. Dan wordt dus voortdurend de stand van de satelliet bijgeregeld tijdens de hele omloop. Zodat dan inderdaad de antennes van die Z-as, zeg maar, permanent naar de aarde gericht blijven tijdens de hele omloop. Dus dat betekent dat voortdurend die antenne, of de hele satelliet dus gekanteld moet worden tijdens de hele omloop, eigenlijk alleen binnen het baanvlak dan, om die onderkant van de satelliet, of bovenkant net hoe je het noemen wil, de kant waar de antennes zitten, steeds naar de aarde gericht te houden. Dat is nou juist de grap van die drieassig gestabiliseerde situatie. Dat hebben we nog nooit eerder vertoond met een amateursatelliet, maar dat zou dus de bedoeling moeten worden. En daarvoor heb je dus die momentwielen en magnetorkering, vooral die momentwielen toestand heb je daarvoor nodig. Om dus voortdurend die stand bij te gaan zitten trekken. Dat kost dus wel een hoop energie, maar goed, als je dat goed regelt, dan is dat in principe te doen, hè. Maar die toestand hebben we dus nog steeds niet bereikt, zoals je weet. Dus we hebben nog steeds alleen maar die spinstabilisatie. Die kost verder niks. Je hoeft hem alleen maar om zijn as te laten roteren en klaar. Hè. Dan blijft hij stabiel hangen. Alleen, nu is hij dus scheef gezet vanwege het feit dat hij anders met zijn zonnepanelen niet meer voldoende zon ziet. Dat moet dan even. Seizoensgebonden probleem. Maar goed, dat is dan over een paar maanden weer helemaal voorbij. En dan hangt hij weer goed. En dan is het afwachten wanneer we het dan zover kunnen krijgen dat die drieassige gestabiliseerde situatie eindelijk gerealiseerd kan worden. Waarbij dan echt voortdurend de zaak bijgedraaid gaat worden. En de satelliet dus helemaal niet meer roteert om een of andere as, maar gewoon stabiel hangt. En dan voortdurend weliswaar één keer per omloop één keer om zijn as draait. Namelijk omdat hij met één kant voortdurend naar de aarde gericht blijft. En dat is een hele nieuwe situatie. We zullen zien. KEH DLO. Ja, min of meer. Ja, dat systeem wordt inderdaad ook helemaal drieassig gestabiliseerd. Net als meer had dat ook. Er is wel een free drift mode. Dan laat ze hem gewoon los en dan kan hij gewoon zelf kantelen en tollen waar hij zin in heeft. Binnen bepaalde grenzen, want anders is het niet meer handig. Maar in principe wordt hij altijd drieassig gestabiliseerd gehouden. En dat betekent, ja, omdat hij ook in een veel lagere baan zit, dat je heel anders met dat soort dingen om moet gaan. Maar dan wordt er wel degelijk geprobeerd. Eén kant van de van het complex, hè, want dat is een veel groter ding, naar beneden gericht houden, inderdaad. Omdat bijvoorbeeld richtantennes die kant op staan. Terwijl bijvoorbeeld aan de bovenkant ook weer richtantennes naar geostationaire satellieten staan te kijken die er weer ver boven hangen. Dus daarom moet het hele systeem wel een beetje in een bepaalde goed vastgelegde stand gehouden worden. Om dus inderdaad allerlei antennes en dergelijke de goede kant op te laten kijken. Om camera's eventueel die ze gebruiken de goede kant op te laten kijken continu. En dat soort zaken. Hij draait dus wel dan ten opzichte van de zon en de sterren. Maar ten opzichte van de aarde heeft hij een redelijk stabiele stand. Niet helemaal, maar wel redelijk stabiel. Hetzelfde doen ze met de shuttle. Hè. Die kunnen ze in verschillende standen hangen tijdens de vlucht afhankelijk van wat hij moet doen. Soms hangt hij op zijn kop, soms hangt hij met zijn neus naar beneden, dan weer met zijn staart naar beneden. Het maakt allemaal niet uit hoe die hangt, als hij maar wel goed gedefinieerd hangt. En dat blijft dan ten opzichte van de aarde stabiel, want anders dan weet je niet meer waar je blijft met je spul. Dat betekent dat je dus inderdaad continu een beetje geregeld moet worden om ten opzichte van de aarde diezelfde stand te houden. Want dat is in dat soort lage banen wel het interessantste natuurlijk. Daar kunnen ze een combinatie van dingen voor gebruiken. Weet ik eigenlijk niet precies. Ze kunnen ook zoiets als magnetorking gebruiken natuurlijk, omdat ze in een lage baan zitten. Dan werkt dat allemaal lekker. Dan kunnen ze continu een beetje bijdraaien met die dingen. In ieder geval met Mir werd dat wel voortdurend gedaan, met Girodina's. Ja, dus dat lijkt er wel op. Er zijn dus soortgelijke dingen, magnetorkers. Met die spoelen ten opzichte van het aardmagnetisch veld een reactie creëren als het ware. En als het moet, dan kunnen ze natuurlijk ook altijd nog kleine raketstuurmotortjes gebruiken. Maar dat dacht ik niet dat ze dat deden zo gauw. Dat kan ik me eigenlijk ook niet zo erg voorstellen. Dan zou het toch de hele tijd een beetje brandstof moeten kosten. Dat lijkt me niet handig. Dus ik geloof niet dat ze dat doen. Ik denk dat het inderdaad met momentwielen en girodina's gebeurt. Ja, momentwielen sowieso natuurlijk, ja, dat zeker. Dus dat lijkt een beetje op het systeem wat straks ook bij Oscar 40 wordt gebruikt. Dus momentwielen en gyro's, dus oftewel magnetorkers. Die combinatie, daar houden ze het zaakje dan mee in de juiste gewenste stand. Nou, moeilijker toe, alleen groter, hè. En dat klopt ook, want die girodina's en die grote momentwielsystemen die ze daar hebben draaien in zo'n complex, die zijn inderdaad niet kinderachtig, hoor. Die zijn niet te vergelijken met zo'n simpel wieltje wat wij in een amateursatelliet hebben zitten. Ja, oké, van PNL, DLO. Ja, bij de shuttle hangt er vanaf. Ik denk dat ze er ook wel momentwielen en dergelijke gebruiken, maar dan gaat het vaak om hele kleine, snelle wijzigingetjes die ze willen uitvoeren. En dan hebben ze een stuk of, 30, 40 van die kleine motortjes, raketmotorachtige dingetjes zitten aan de shuttle op allerlei plaatsen. Boven, onder, links, rechts, voor, achter, noem maar op. Overal zitten kleine uitlaatjes waar ze kleine vuurstootjes kunnen geven om snel eventjes iets te doen aan de stand. Hè. Dat is dan veel efficiënter en dat kost dan maar een klein beetje brandstof. En dat, tijdens zo'n vlucht van een week is dat allemaal niet zo'n punt, hè. Maar je moet dat niet met een space station gaan doen, want dan kost dat toch een beetje te veel brandstof op de duur. En dan blijf je aan de gang met het aanslepen van die dingen. Hoewel het misschien wel gebeurt, hoor, want ze hebben inderdaad natuurlijk ook steeds dat ze brandstof naar boven brengen. Maar ik dacht dat dat meer bedoeld was voor de baanverhogingen en baanveranderingen dus echt. En niet zozeer voor het stabiliseren, maar misschien ook wel, hoor, dat kun je niet zeker. Het kan zijn dat ze ook wel degelijk kleine raketmotortjes blijven gebruiken tijdens de vlucht voor het stabiliseren alleen. Interessant onderwerp inderdaad, ja, dat is een hoofdstuk apart, hè. Goed, maar even gauw door naar Cordan. NIL, PNL DLO.
Ja, prima. PNL DLO, die groep PNL. Alles goed kunnen horen, Nico. Ik kan nu eens meer links en rechts zijn. Verder heb ik weinig aan te toevoegen. Dan schiet er nog een prettige week, hè. En toch nog een week zondag. PNL DLO, die groep PNL.
Oké, Cor van PNL Delta Limoska. We zullen nog even kijken of er nog iemand nog een antwoord weet op jouw vraag wat betreft die apparatuur in Amerika, of dat zinnig is om daar naar te kijken. Hè? Even kijken of iemand daar wat van weet, PNL DLO. Nee, blijkbaar niet. Dus niemand die daar zo'n ervaring mee heeft, zeg maar. Dus ja, moet je even kijken. Kom misschien eens even kijken of je hier prijzen kunt ontdekken in amateurbladen of zo hier in de buurt. En dan daar eens gewoon rondneus. Dus kijken of je daar dingen ontdekt van, hey, kijk, dat scheelt toch wel veel of zo, hè. En die LDLO.
Misschien nog wel een opmerking waar hij misschien iets aan heeft, Nico.
Oh, even twee dingen tegelijk. Ik hoorde Bert dus eerst even. Wat zei je, Bert? Dat zou een optie zijn, maar die heb ik nog niet gehoord. Misschien is hij er wel. Even kijken, dan via Pieter eerst even.
Ja, Roger. Voor Cor. Bert E&H op een gegeven moment, die heeft wel eens wat van dat spul meegebracht. Dus hij zal niet specifiek die modules die hij daar zoekt op een gegeven moment kennen, CQ, de prijzen daarvan weten. Maar eventueel wel import en vervoerssituatie en dat soort dingen iets zinnigs over kunnen zeggen. Is zomaar een idee van mij. Misschien wel bekend bij Cor. En trouwens, die twee die rijden regelmatig op een gegeven moment hier in de Comprijer rond, geloof ik. Soms morgens of s'avonds wel een keer tegenkomen, denk ik. Was zomaar een opmerking van deze kant, van Papa Alpha 3 Delta Oscar Quebec.
Oké, Piet, klinkt aardig. Goed, Bertus?
PNHZG.
Ah, daar is hij. HZG ook. Goed, Gert-Jan, vertel.
Ik weet niet precies welke modules het was. Ik heb hier nogal wat achtergrondlawaai, dus ik had het wel wat hoger staan. Wat zoekt Cor precies?
Cor, vertel.
Ja, maar ik hoor Gert-Jan niet.
Och hemel. Nou, maar vertel toch eens.
Ja, ik ben... Even kijken, ben ik alleen of zit ik dubbel?
Wat zoek je, Cor?
Ja, ik zoek wat dat betreft iets van Oscar 40, hè. Downconverters en zo, dat spul allemaal, hè. Dat zoek ik eigenlijk. En dan heb ik toch een gelegenheid bijna om, hoop ik tenminste althans, als de tijd dat toelaat. We zitten 14 dagen op de fabriek en 1 week in de Nevada-woestijn, daar zou wel niks te koop hebben. Maar ik zoek eigenlijk, ja, spul van Oscar 40, downconverters en dat soort zaken. Mars voorsterkers enzovoort.
Pap Echo 5, Yankee Echo Sierra.
Ik denk dat je beter in Duitsland kunt gaan shoppen.
Ik hoor helemaal niks van Cor.
Ja, Cor zoekt spulletjes voor Oscar 40, maar heeft nog niks per se in gedachten. Downconverters, voorsterkers en zo.
Ja, dat kan hij beter in Duitsland halen, denk ik. Want UAF, SAF zijn de Amerikanen die sterker nog, die importeren het ook vanaf Duitsland, HI. Als je spullen vanuit de VS binnenhaalt, in principe zou dat 20% goedkoper moeten zijn vanwege de BTW. Waar het niet dat na 9 september dat bijna niet meer te doen is. Tegenwoordig is dat een stuk lastiger geworden. En je zit ook met garantie in toestanden enzovoort enzovoort enzovoort. En als je gewoon kijkt gewoon naar prijzen, denk ik dat je een DL veel betere toestand doet. En dan heb je nog niet eens gedoe met de BTW ook. Ik heb eigenlijk vanuit de VS zelden of nooit iets gezien. Ja, als het op 23 werkte, dan was het per ongeluk. En 13 centimeter moet je ze helemaal niet vragen. En hoger, dat is licht. Dat zijn lichtgolven voor ze, dus dat schiet sowieso niet op. PNDNA eronder, PNHZG.
Heb je dat genomen, Cor?
Ja, heel ver in de ruis, maar ik heb er niet veel van kunnen maken.
Ja, in het algemeen gesproken, niet doen. Ik ga maar in Duitsland shoppen.
Kijk, daar heb ik wel die tips, heb ik wel aan, hè. Dat zijn nuttige tips. In ieder geval bedankt voor de tips. En voor het doorkeurig spelen, één en al.
Oké, van PR0D, hallo dan. Ja, prima, Cor. Ja, het is een beetje lastig. Inderdaad, in Amerika zijn ze niet zo sterk nog op S-band en dat soort apparatuur. En dus moet je daar niet te veel van verwachten. Zij halen het eigenlijk meer uit Europa dan dat wij het uit Amerika halen. Dus ik denk inderdaad, voor dat soort apparatuur kun je beter in Duitsland of misschien Engeland kijken. Daar heb je nogal wat leveranciers van dit soort spullen. En dan, denk ik, in principe zou het dus wel interessant moeten zijn vanuit Amerika. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht, helaas. Goed, dan wil je ook... Dus Gert-Jan gehoord, Joop en Christ ook al, 5AIS. Even kijken dan via HZG wat hij nog verder heeft vanavond bij Arnold Hiller.
Heel weinig, dus ik hou het kort. Ik ga hiernaast zitten. Dat moet af, HI. Arnold Hiller, de ronde PNHZG.
Okidoki, succes ermee dan. Joop nog misschien, DNA Hiller.
Nee hoor, nee, verder weinig op te merken. Ik luister al eventjes mee. Nico, bedankt voor alle info. PNL Dialone groep E1DNA. Overigens, voor Cor, ik heb die manual van die FT-726, die had ik hier nog steeds liggen. Die heb ik maar de post op gedaan via naar JDI, hè? Dus, dan weet je ervan. Misschien dat je hem kunt vertellen. Goed, microfoon terug naar Nico van PNL.
Okidoki, prima. Dan even naar Christa, 5EIS PNL Dialone.
Ja, goedenavond, de groep Papa Echo 5, denk ik. Ja, ik was net aan de telefoon toen jij begon met inloggen, dus ik heb wel een heel verhaal gehoord, Nico. Bedankt voor de informatie. Ja, wat ik zelf gedaan heb, dus van de week alleen een beetje PC zat bijgehaald als ik thuis was, toevallig. En die werkt buiten gewoon goed, trouwens. Dus ik heb hier een log van 12 januari op de middag, 12 uur 58 doorgang. Van 13 uur en 17 stations op APRS, zeg maar. Dan heb ik de kaart van Europa gewoon op staan en dan vloepen ze er zo allemaal op, hè. Verste station zat op 1700 kilometer, Oscar Hotel, Oostenrijker, SM, NDO, Golf, Sierra Papa, Italië, Frankrijk, Lima Alpha. Ja, zeg maar heel Europa. En dat werkt heel mooi en je hoeft er eigenlijk niet veel voor te doen. En ik heb alleen jammer dat ik de GPS-doorgang heb ik net dus allemaal gemist eigenlijk van de PC zat. Of hij was net afgeschakeld of ik was net te laat met het opnemen ervan. Ik had al gehoord van een kennis van André uit de APRS-man uit Heusden. Dat die had het wel gezien. Het is een mooi gezicht, want je ziet hem dan over de kaart heen schuiven met zo'n symbooltje. En dan dacht ik dat er nog een S-je in kwam of zo. En wat heb ik nog meer gedaan? Ja, ik heb één, dat heb je misschien wel gezien, één station gelogd. Newfoundland, zeg maar. Ook via APRS. Via de PC zat. Dat was ook wel leuk om dat te zien. En dan is het, nou de laatste weken eigenlijk, is het gebruik van de satelliet dus een stuk beter geworden door de mensen eigenlijk. Ze doen niet meer zoveel packets allemaal wegsturen achter elkaar of verkeerde connects maken. Dus het is een stuk minder geworden. Dus het raakt toch al bekend dat je dat weer moet gebruiken. Dat is ook wel een voordeel. Heb ik trouwens ook nog, Safir heb ik nog geluisterd van de week. Dus door die school doorgangen. Dat voice berichtje, ja, ik heb het wel ontvangen, maar mijn Engels was zo mijn Engels is zodanig dat ik het niet heb kunnen verstaan wat ze zei. Ik heb het wel opgenomen, dus ik kan het daar wel even afdraaien, maar het is niet zo duidelijk. Maar het is wel leuk, ik kwam eigenlijk om de minuut komt dan dat zinnetje, zendt hij uit. Het was eigenlijk wel heel makkelijk te ontvangen. Ja, dan heb ik vanmorgen, eens kijken, zaterdagmorgen heb ik dan ook nog Oscar 40 nog proberen te werken. Ze zat er op Duivels Eiland, zat een station, DX-expeditie, en die zou dan via Oscar 40 proberen te werken. Of als dat niet zou gaan, via Oscar 10. Nou, Oscar 40, ik hoorde baken al heel zwak, dus toen wist ik al dat het niet zou lukken. En ook nog veel met het wegviel, zeg maar, zo'n tol zat erin eigenlijk. Dat heb ik Oscar 10 nog geprobeerd daarna, maar dat was ook niks. Ze vond ik wel jammer en vanmorgen had ik geen tijd om het, want ze zouden het vanmorgen nog een keer proberen. En toen had ik geen tijd. Dus, ja, dat was het. Ja, voor Cor nog. Ja, inderdaad, hij moet dat in Duitsland kopen, want al die Amerikanen die kopen het ook in Duitsland. En als je nou op de Amstrad DL site kijkt, dan staat zo'n heel mooi lijstje met links. En SSB Electronic en Kühne Electronic. Ik geloof dat die Kühne iets goedkoper was. Als SSB en ook een prachtig spul had. Dus hij moet op die site pas kijken. En ja, dat was het voor mij. Terug naar de groep. Papa Alfa 0 Delta Lima Oscar. Papa Echo 5 Yankee Echo Sierra.
Ja, prima Kees van Papa 0 Delta Lima Oscar. Ja, interessant. Allemaal leuke ervaringen met PC-sat en zo. Hartstikke fijn. Ja, dat klinkt wel leuk. Ja, met die GPS moet er inderdaad komisch gezicht zijn geweest om die dan zo voorbij te zien komen met zijn meldingen allemaal. Vooral als je ze dus een hele serie kunt pakken. Dat lijkt me wel grappig, want het is elke halve minuut. Nou, dan moet je toch een heel spoor aardig kunnen volgen, want hij doet dat best wel aardig schijnbaar. Maar goed, het is allemaal maar tijdelijk, zolang het nu kan, met die energievoorziening en zo. Maar het geeft wel aardig aan wat er mogelijk is. Hè. Goed, oké, nou eens even kijken of Cor dan alles nou bij elkaar heeft van de verschillende bronnen en of die ermee verder kan. En dan horen we het wel. En die LPNL delen. Nou, hij is blijkbaar al weg. Oké. Nou, nog iemand anders dan die nog wat heeft voordat we stoppen vandaag met het net PNL delen. Oké, ook goedenavond Mart, hartstikke fijn. Altijd wel leuk te horen dat je er ook weer bent. In ieder geval stiekem een meeluisteraars, heb je altijd. Oké, goed, nog iemand anders bij Arnold Eerder?
Ja, Pap Echo 5, Yankee Echo Sierra nogmaals. Ik zal even dat geluidje laten horen, het stelt niet veel voor, maar misschien dat het lukt.
Ja, is goed, laat maar zo.
Good morning, EA, to low 4 students from Sapphire.
Ja, dat is echt zo'n elektronisch stemmetje zo te horen inderdaad, van Sapphire. Nou ja, gaat grappig. En dat is op 70 toch?
Ja, dat was op 70. Ben ik de frequentie ook bij 137, 180 zou ik kunnen, ja.
Ja, 437.1 hè. Ja, komisch. Ja, dat heb ik ook al eens geprobeerd, maar nog niet mee kunnen pikken, dat signaal. Ik weet niet hoe dat zit. Die is toch te zwak af en toe, geloof ik. Of ik zit toch verkeerd te luisteren, ik weet niet. Ook omdat die nou toch 5 kilohertz lager blijkt te zitten gemiddeld. Misschien dat ik daar ook dus een beetje verkeerd op zit te kijken. Dat zijn zo'n korte uitzendingen. Als je die mist, dan heb je ze ook meteen. Zit je ernaast, hè? Dat is anders ook kort. Maar goed, dat is een moeilijk geval. Maar goed, dus in de komende periode, heb je misschien begrepen, zal hij dus ook eventueel beschikbaar zijn voor relayeren van de UI-frames. Hè? Dus net als PC-SAT, dus moet je maar eens kijken of je hem dan ook kunt bereiken. Heel voorzichtig mee zijn en vooral geen connecten. Oké, ESPN al deel.
Ja, oké, Nico. Ja, hij was toen met die schooluitzendingen, want daar was dat berichtje voor. De eerste dag, dacht ik, toen kwam hij eigenlijk niet door met dat berichtje, had ik wel geluisterd. Of de tweede of de derde, in ieder geval één dag was het niet, hoorde ik alleen maar een beursje, zeg maar, met niks, zeg maar. Dus alleen die packet of dat data wat hij dan uitzendt. En de volgende dag kwam het pas weer die voice erop. Ja, en ik ontvang het gewoon met uit de hand, zeg maar, hè. 7 element en dan, ik heb het trackingprogramma lang staan, zeg maar, en dan steek ik hem gewoon uit het raam, hè. De antenne, zeg maar, dan de richting van de satelliet. Dat is gewoon een 7 element, geen kruisjager of zo. En dan heb ik hem wel, dan moet ik wel zeggen, ik heb wel de dobbler op de radio aangesloten. Dus, en dan wel toch op die frequentie. Dus hij zat er toch niet veel langs eigenlijk, hè. Want ik kon hem toch goed vangen. Maar misschien als ik hem nog een beetje, inderdaad, wat lager had gezet, of in ieder geval die andere frequentie die jij zegt, zeg maar. Dan had ik waarschijnlijk nog een beter geluid gehad. Goed, terug naar jou, Nico. Papekkel 5 en Kierkel Sjaar.
Ja, prima. Klinkt leuk. Oké. Nou, hebben we ook weer even gehad dan. Oké, nog iemand anders voordat we stoppen? PNL Delta Limosk. Nee, blijkbaar te compleet voor deze week. Goed, zullen we zien morgen bij de ruimtewandeling of het allemaal gaat lukken met het monteren van de antenne te aansluiten. En ja, ik weet niet of ze nou nog wachten met het verhuizen van de apparatuur van Seria naar Sviesta voor het aansluiten op die nieuwe antenne. Totdat alle antennes gemonteerd zijn, eind januari, hopelijk. Kan zijn dat ze daarop wachten, misschien dat ze het meteen al doen. Geen idee, maar het kan dus betekenen dat we binnenkort wat meer en degelijker signalen gaan krijgen van de Space Station. Voor packet en phone. En dat dus ook de astronauten en cosmonauten wat enthousiaster worden voor het gebruik van het spul. Omdat het dan wat comfortabeler wordt voor die lui, hè? We zullen zien. Wordt interessant. Oké, dus allemaal succes ermee. Groetjes tot volgende week. PNL Delta Lima Oscar.
Ja, groetjes Nico. PNL Delta Lima Oscar.